Het woord voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit het boek van de profeet Jesaja, hoofdstuk 53 en daarvan het achtste vers. Jesaja 53, vers 8. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden, om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. Tot zover. Letten wij een ogenblik op de grote verzoendag. Letten wij in de eerste plaats op de bedekking van de schuld en in de tweede plaats op de verwijdering van de schuld. Zo zou ik het willen noemen, of het wegdoen van de schuld. De grote verzoendag, wij letten op de bedekking van de schuld en op de verwijdering. Het wegdoen van de schuld. In het oud-testamentische woord, geliefde gemeente, over van verzoening, ons wel bekend uit de boeken van Mozes, daar zijn allen het wel over eens, dat er inderdaad in dat woord verzoening twee betekenissen schuilgaan. Het woord verzoening heeft de betekenis van bedekken en wegdoen. Bedekken en wegdoen. Uit het gezicht wegdoen. Ja, het woord verzoening heeft nog veel meer betekenissen, maar ik noem nu twee van de meest belangrijke betekenissen voor het woord van onze overdenking deze avond. Dat woord verzoening, onthoud dat even, is iets bedekken en is iets wegdoen. Plantinga schrijft in zijn mooie boekje over de tempel en de tempeldienst dat hij dat begreep toen een professor het uitlegde dat bedekken en wegdoen, doordat die man, ik geef het even met mijn eigen woorden weer, die had iets op het bord geschreven en toen pakte hij een doek en hij zette die doek daarop. Toen was dat geschrevene bedekt. En toen deed hij zo en toen was het weg. Daar zie je die twee betekenissen in één handeling als het ware uitgedrukt. Hoe God de schuld bedekt en hoe hij ook de schuld wegdoet. Ik heb daar wel eens eerder, als ik me goed herinner, iets over gezegd in de prediking. Maar het gebod is zeer wijd. Ik wilde daar met Gods hulp deze avond ook weer iets van zeggen. En dan ook wat betreft de oud-testamentische achtergrond van dat bedekken en dat wegnemen. Deze tekst die ik u voorlas is een moeilijke tekst. tenminste moeilijk, in de zin van het woordgebruik en van de betekenis, zijn er ontzettend veel gissingen over deze tekst gemaakt. Er zijn ook heel veel mogelijkheden, daar wil ik u allemaal niet mee vermoeien. Alleen die dingen die voor mij persoonlijk tot troost en blijdschap en duidelijk zijn, die wil ik u gaarne noemen. En misschien, als we beleven mogen op een andere keer, dat er ook nog wel andere dingen zichtbaar worden. Maar iets moet ik er wel van zeggen. Waarom is deze tekst zo moeilijk? Wel, je vraagt je af, waar slaat dat nou op? Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. Het is een profetie, dat nemen wij zonder meer aan, van de knecht des Heren, de lijdende en stervende knecht des Heren. Van hem wordt geprofeteerd in Jesaja 53. Maar wat is nou dat wegnemen uit de angst en uit het gericht? En wat erop volgt, wie zal zijn leeftijd uitspreken? Wij weten wel uit het Nieuwe Testament dat de Heere 33 jaren oud geworden is op de aarde. Dat hij op 33-jarige leeftijd gestorven is aan het kruis. En er staat hier zo opmerkelijk, wie zal zijn leeftijd uitspreken? En dan krijg je weer zo'n woord, een redengevend voegwoord, want hij is afgesneden uit het land der levenden. Je voelt dat deze zinnen niet zo eenvoudig liggen. En dat er ook ontzettend veel verschillende vertalingen zijn, maar ook verschillende verklaringen. Ik noem iets, dat is onder ons het meest bekende, dat vind je bij Luther en bij Kolberg en bij vele anderen. Ik geef alleen de hoofdlijn aan, die verklaren dat zo. God heeft hem uit die angst en uit het gericht weggenomen, want hij heeft God verheerlijkt. En nu wordt aan hem vervuld, Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde, verheerlijk nu mij. En er kwam een stem die zei, en ik heb hem verheerlijkt en zal hem verheerlijken. Dan staat deze tekst dus in het teken van zijn heerlijkheid. Dat hij door het lijden heen, worstelend, door God is aangenomen als de overwinnaar van dood en hel en zondemacht. In die lijn kun je dan ook begrijpen dat bij dat gedeelte, wie zal zijn leeftijd uitspreken, dat dan gedacht wordt aan zijn eeuwige godheid. Aan de woorden uit Micha bijvoorbeeld, wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Dat hij met de Vader en de Geest van eeuwigheid tot eeuwigheid God is. En hoewel de mensen dachten dat hij weg was, afgesneden uit het land der levenden, toch zij vergisten zich. Want hem viel ook naar zijn menselijke natuur het onvergankelijk leven ten deel. Rond die uitleg bewegen dan ook de meeste verklaarders zich, al wordt de tekst verschillend weergegeven. Hij is uit angst en uit gericht weggenomen. En wie van zijn tijdgenoten dacht eraan dat hij is weggerukt uit het land der levenden? Al die weergaven zijn mogelijk, maar ze komen toch in grote lijnen op die door mij genoemde betekenis neer. Maar als je dan dat slot van die tekst weer leest, daar staat er: om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. Dan zou je weer zeggen, nee, deze tekst geeft niet weer zijn redding, zijn heerlijkmaking, maar deze tekst geeft weer zijn ingaan in de allerdiepste versmading en angst der hel. En die gedachte wilde ik nader ontvouwen. Niet de gedachte van zijn heerlijkmaking, maar dat hij tot zonde gemaakt is. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid, gerechtigheid Gods in en door hem. Want daar is reden toe. Ja, ik zal u niet met al te veel dingen vermoeien. En tegelijkertijd hoop ik dat we toch onze gedachten erbij mogen krijgen. Je kunt zeggen, ja, heeft dat nou zin om vanuit die oude bedeling, om daaruit de lijn naar de nieuwe door te trekken? Maar mijn begeerte is dat het tot onze vertroosting mag zijn. En tot verlichting in het aangezicht van de Heer Jezus Christus. En daarom wil ik u niet vermoeien met een zeker onderzoek voor wat betreft het Joodse geloof. Zoals Joden daarover geschreven hebben. Wat ik ook wel nagezocht heb over de oude bedeling. Ik zal u er niet mee bemoeien, maar de neerslag van dat alles hoop ik u te geven. Ik had het in het thema over de grote verzoendag. En wij weten dat de grote verzoendag was de Sabbat van de Sabbaten. Dat was de Sabbat der Sabbaten. Die stond bovenaan. Die grote verzoendag. Die grote verzoendag, dat was een heiligheid der heiligheden voor de Heer. In de Talmud wordt het gewoon de dag genoemd. En als je zei de dag als Jood, dan wist iedereen dat daarmee werd bedoeld de grote dag. De dag van de verzoening. De Yom Kippur, dat kom je nog wel eens in de krant tegen. Toen brak geloof ik de oorlog uit. Dat was op de grote verzoendag. Daar werd met recht, kon je daarvan zeggen, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Onze eerste gedachte is meestal dat die grote verzoendag een soort feestdag was. En dat is niet helemaal terecht. Want de Heere had geboden dat die grote verzoendag een dag der verootmoediging zou zijn. Een dag van schuldbelijdenis. Die wel uitmondde in de blijdschap, maar die toch voor een groot deel getekend was door de verootmoediging en de belijdenis van de schuld. Er werd op die dag niet gegeten en niet gedronken. Die dag was eigenlijk een hele lange dag, wel, ik meen van 24 uur, van avond tot avond. En in die dag, ik geef u een beeld van het Joods godsdienstig leven, in die dag trok alles erop uit. De kinderen van 12 jaar en daarboven namen daar ook aan deel. En dan kwam men bij elkaar, bij de tabernakel of bij de tempel later. En dan werd er gesmeekt en geroepen. Die oude gebeden, die zijn nog bekend uit de Joodse geschiedenis. Daar werd God aangeroepen als de barmhartige. En samen schreeuwde men naar de levende God en beleed: O God, wij hebben gezondigd, wij en onze vaderen. Wij hebben uw naam niet boven alles verheerlijkt. Wij hebben de naaste niet lief gehad als onszelf. Wij hebben gestolen en wij hebben gelogen. En wij hebben anderen verkeerde raad gegeven. En wij zelf waren vol van huichelachtigheid en van verdraaidheid. Dag en nacht. En in uw heilige dienst hebben wij overtreden menigmaal. En elk gebed waarin dat hele leven als het ware werd opengelegd, vol van afwijking en gruwel, na elk gebed werd er geroepen: ontferm u, Heere, Gij barmhartige God, onze vaderen van Abraham, Isaac en Jacob. Het mogen uw wil zijn om onze schuld te bedekken en onze ongerechtigheden te vergeven en om ons aan te zien in gunst. Daarbij vielen zij ter aarde in het en dat ging zo, uur na uur door. De nacht en de dag. En dan was er in dat geheel van klachten, waarin God werd aangeroepen, was er een allerbelangrijkst moment. Dat was het moment dat de hoge priester in zijn sierlijk wit gewaad verzoening ging doen. Dat luisterde erg nauw. God had in dat ritueel van de grote verzoendag gezegd: wijk niet af, opdat gij niet sterft. En dan moest die hoge priester voor zichzelf en voor zijn huis een offer brengen. Ik noem alleen hoofdzaken. Een var. En hij moest tegelijkertijd voor het volk twee geitenbokken nemen. Die geitenbokken, daar moest hij het lot over werpen. En op dat ene lot stond voor de Heere. En op dat andere woord stond, op het andere lot stond voor Azazel. Een heel moeilijk woord. Wat te maken heeft met snijden, met afsnijden. Met Luther vertaalt het als leeg, ledig. En de Statenvertalers hebben het weergegeven als wegzending. Het ene bok was dus voor de Heere, en de andere ook wel, maar die was voor de wegzending, voor de afsnijding. En dat woord, dat komt nog op enkele plaatsen voor in de Bijbel. Bij die koning die melaats was en die afgesneden was van het huis des Heren. Uzia. Het komt voor in Psalm 88, waar de dichter zegt dat hij is afgesneden van de levende, doodbrakende. En het komt nog een enkele keer voor, maar het komt ook voor in het tekstvers uit Jesaja 8, uit Jesaja 53, vers 8. Hij is afgesneden uit het land der levenden. En waar kwam nou dat ritueel op de grote verzoendag op neer? Die twee bokken, dat waren als het ware, dat was een tweeling. Die beesten, die stonden naast elkaar. Die werden samen in de poort, aan de deur van de tent der samenkomst, samen werden ze in de eerste plaats met die var, als een offer ter verzoening aan de Heere voorgesteld. Dat is de hoofdzaak. Het gewijd worden ten offer voor de Heere. Alleen op het lot waarop stond voor de Heere die bok, die werd geslacht. En zijn bloed werd gebruikt met het bloed van de var om ingebracht te worden in het binnenste heiligdom, maar ook om alle andere zaken van de tempel, het reukaltaar enzovoorts, om die te verzoenen. Tot op het plein waar het brandofferaltaar stond, de hoornen. En tenslotte werd het rest van dat bloed uitgestort. Bij dat alles stond die ene, die tweeling, die stond erbij. Zijn kameraad, laten we het zomaar zeggen, die werd geslacht. De hals afgesneden. En hij stond daar afgezonderd te wachten. Hij had het lot Azazel Sommigen hebben dat woordje Azazel ook wel in verband gebracht met de Satan. Dat hij voor de Satan was. Maar dat laat ik verder rusten. Maar dat was een van de aangrijpendste momenten. Als dan de hoge priester in zijn gewaad eerst naar binnen ging. Naar het heilige der heiligen. Waar hij nooit mocht komen. Waar niemand hem mocht volgen. Ook Petrus niet. Heere, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Gij kunt mij nu niet volgen. Gij zult mij namaals volgen. Zo mocht bij die gang van de hoge priester, mocht niemand hem vergezellen. Dat was, je zou bijna zeggen, even heel gewoontjes gezegd, een van de spannendste, de meest aangrijpende momenten. Als die hoge priester, als die voor zichzelf het bloed moest gaan sprengen. En voor zijn kinderen en voor de hele priesterschaar. Want als die priester, die hoge priester, niet aangenomen werd, dan was alles verloren. Dan is alles verloren. Dan mogen ze op het plein bij duizenden in het stof liggen. En hun gebeden vermenigvuldigen en roepen, o God, ik heb u bedrogen. En ik heb u belogen. En ik heb vaak en moedwillig van u afgeweken. Maar dan komt er geen antwoord meer. Dan blijft er alleen maar over een eeuwig weegeroep. Dus je voelt wel aan. Als de sombere ramshoren zijn geluid liet horen. En de mensen zagen de hoge priester gaan in het schemer van het heilige. Naar het heilige der heiligen. Dat het ganse volk dat zonder spijze geweest was. Dat ook geen honger en geen dorst meer gevoelde. Maar door alle toebereidingen. Ik spreek nu uit de hoogtijdagen. Maar door alle voorbereidingen. Ten eenenmale gericht was op dat alleringrijpendste gebeuren. Dat deze mensen ten slotte fluisterden. O God, vergeef. En zeker die het niet uit gewoonte of bijgelovigheid hebben gedaan. Maar die zoals David de lieflijkheden van zijn dienst mochten aanschouwen. Maar die op de grote verzoendag de ogen hielden neergeslagen. Wat zal God doen? En dan kwam die hoge priester daar. En dan sprenkelde die 7 malen op de gouden plaat. Die op de ark was. En nog meer. Hij bewoog zich als het ware naar het oosten. Waar de zon en het licht opgaat. En zijn hele gedrag was eigenlijk een teken van de dekken. En verder. Is er nog een verder? Is er voor mij? Is er voor dit volk? Nog een verder is er nog een horizon, een oosten, waar de zon opgaat. Waar het licht verschijnt, de dageraad. Daarom sprenkelde die oostwaarts. Daarom bedekte die als het ware dat deksel, dat gouden deksel met bloed. ter verzoening. Het was een vervanging. Het was een in de plaats van. Heere, onder het deksel is uw heilige wet. Als wij op dat deksel komen te liggen en u kijkt ons aan en onze kinderen, dan zullen wij vergaan, de priester en het volk. Maar het mogen u behagen om op dat bloed te zien dat bedekt. En dan dat zoen, dat betekent niet alleen dus het sterven ergens voor, maar dat betekende ook, Heere, dit offer is aan u gewijd. Wij behoorden met lijf en leden, met ziel en zinnen, behoorden wij geheel te zijn tot uw dienst. Ons bloed, dat is ons leven. Dat hoorde te zijn het offer voor uw aangezicht, dat restloos aan u gegeven wordt, in gedachten, woorden en werken. Maar God, wij zijn beschaamd en kunnen niet staande blijven. En nu is hier het bloed dat bedekt van de var voor mij. En dat was dan de hoge priester. En voor mijn zonen. En voor de familie die in uw dienst werkzaam is. En hier is tevens het bloed van die ene bok. Voor het volk. Het volk. Het bok die voorop loopt. Die leiding geeft. Maar die verkeerde wegen hebben gekozen en verkeerde paden hebben bewandeld. O God, laat dit bloed de bedekking zijn. Neem dit bloed aan als een bloed tot uw dienst bereid. En zo kwam hij tenslotte naar voren, als alle dingen waren gereinigd. Ook de altaar, de tabernakel, de tempel en de heilige dingen, gereedschappen. Maar dan, als die priester in het witte gewaad terugkwam, dan brak er iets open in die menigte, die mannen, die kinderen, die vrouwen, dan brak er iets open. Hij leeft. Hij is teruggekomen. Hij leeft. Als die niet teruggekomen is, dan waren we allemaal dood, losgelaten. Dan zouden wij en onze goddeloosheid voor eeuwig verzinken. Daar komt hij aan. Daar komt hij aan. En als die hoge priester dan terugging, later, dan gingen de kaarsen omhoog. De lichtende kaarsen. En dan was er een, door al die gespannen zielen, was er een ademtocht. God. De Heere onze God, riepen ze, is een enig Heer. Hoor Israël. En dan kwam er midden uit de verootmoediging de lof en de blijdschap. Want het moment naderde dat ze weer zouden eten en drinken en vrolijk zijn. En verder gaan, struikelend, vallend, maar met in de herinnering. Bij hem is vergeving, opdat hij gevreesd was. Maar nou, die ene bok, die zonde bok. Nou was die schuld, die was bedekt. Ceremonieel was dat beest het offer dat zich geheel ten dienste stelde aan God. Want de ziel is in het bloed. Maar nou, die schuld. Is het nou opgelost? Is het nou opgelost? Zijn nou die mensen die daar allemaal liggen en die priester die met de zegen aankomt dragen, zijn die mensen nou beter? Strookt het nou met de heiligheid van God? Want alle zonde moet eraan. Vet en nieren en ingewanden moeten verbrand worden. Er mag toch niets van overblijven. En beantwoord nou dat volk heden en morgen. Beantwoord het nou aan dat hoge doel. Gij lieden zijt mijn volk, een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterdom. Ik wandel, ik de heilige, in het midden van u. Beantwoord dat daar nou aan. Want ze wenen. En ze schreeuwen om ontferming. Maar. En ze zijn blij als de priester levend terugkomt. Dat God hem niet verdoemd heeft. In het heilige der heiligen. Dat is een opluchting. Maar hoe kan ik voor God bestaan? Hoe verder? Straks wordt er gedankt en gezongen. Straks mag de beker weer gevuld worden. En het brood gegeten. Straks loopt het uit op het loofhuttefeest. Het blijde palmtakkenfeest. Van Gods verlossingen. Heenwijzen naar een eeuwige verlossing. Maar. God vraagt toch alles. Hoe zal het dan zijn? Morgen op de zaak, in het gezin, in de kerk. Hoe zal het dan zijn? In alles. Zegt Paulus niet, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij? En het kwade moet weg. Want daar kan wel een bedekking zijn. Daar kan wel zijn iets in de zin van Heere. Wij hebben ons bloed en ons leven, onze krachten niet aan uw dienst en aan uw eer gewijd. Maar neem het vervangingsmiddel. Neem dit bloed. Neem dan dit bloed. Kijk dan op dit bloed. En Ik spreek nou even helemaal ceremonieel. En laat dit bloed voor ons bloed gelden. En dit leven wat aan u wordt toegebracht, wat wij de hals hebben afgesneden en het hebben opgevangen, laat dat leven dan voor u behagelijk zijn. Want wij hebben het u niet kunnen brengen. Het bloed bedekt. Maar wat zit er achter die bedekking? Daar zit toch een zondaar. Een mens die geleerd heeft kwaad te doen. Die de ene dag misschien gemeend huilt. En ter aarde valt en bekend. O God, ik ben een bedrieger. En ik ben een verleider van mijn naaste. Ik heb dwaaselijk gehandeld. Maar die morgen weer vergeten is. En de schuld groter maakt. Ja, bedekt. Dat is groot. Maar is het nou weg? Is het daarom nou echt uit het midden weggedaan? Toen was daar dan nog die ene bok. Je zou zeggen, dat beest heeft nog goed getroffen. Want zijn maat, het was immers één offer, die twee bokken vormen samen één offer. Dat maatje van hem, die tweeling, die ene, die is al de hals afgesneden. En hij staat daar nog maar te wachten. Waarop? Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. Daar heb je dat oude woord uit Leviticus 16, wat in Jesaja terugkomt. Uit de angst. Daar staat hier eigenlijk letterlijk. Hij is uit het teruggehouden zijn en uit het gericht weggenomen. Je zou zeggen, dat is fijn. Dat beest dat heeft het getroffen. Vergis je niet. Het is één offer. Die dode en die levende bok, die zijn beide in de deur van het heiligdom aan de Heere tot een zoenoffer gewijd en voorgesteld. Het is één offer. Want is die bok nou wel zo goed af? Hij werd teruggehouden. Misschien rookt hij en snooft hij de geur van het bloed van zijn maatje, die de hals afgesneden werd. Misschien heeft hij onrustig gekeken naar dat flikkerend mes, maar er gebeurde niets. Hij werd uit dat gericht weggenomen, teruggehaald. Maar is zijn deel minder erg. Want daar komt de priester aan. En die legt zijn handen op de kop van het beest. En beleidt die ganse schuld van het volk, die ze allemaal samen hebben genoemd, samen hebben uitgeroepen, o God, wij belijden, die legt hij op dat beest, met beide handen drukt hij hem op de kop. En dan is er een man die van tevoren al besteld was, genoemd met name. Die pakt een beet en die brengt hem weg. Heel ver weg. In Leviticus staat in de woestijn in een onvruchtbaar land. In een land... ja, van ledigheid, vertaalt Luther. In een land van afsnijding. God doet een afgesneden zaak op de aarde. En als hij dan heel ver weg is, dat je hem niet meer kunt zien, en dat hij niet meer kan terugkomen, omdat er geen weg meer terug is. Omdat hij afgesneden is uit het land der levenden. Dan wordt hij aan zijn lot overgelaten. Wie zal zijn leeftijd uitspreken? Wie zal nou nog denken? Ja, die bok, hoe oud was die? Wat heeft het voor zin voor dat beest? Wat heeft het voor zin om te zeggen, ja, maar hij heeft gelukkig nog het leven behouden. Het leven behouden? Ja, inderdaad. Hij werd als een levende bok in de onvruchtbaarheid losgesneden, afgesneden. Om daar, ja, op te houden te bestaan. Wie zal over de Heere Jezus, over zijn leeftijd praten? Wie zal zeggen, jij was nog maar zo oud. Wat heeft het voor betekenis? Hoe oud hij was, of hoe jong? Want hij is als onze een waarachtig en rechtvaardig mens. Is die weggebracht? Weggeleid naar het land van de duivel en van de onvruchtbaarheid en van de allerdiepste eenzaamheid, waar niemand hem horen kan. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat beest. In het latere Jodendom, toen men in steden woonde en in Jeruzalem, toen werd het beest op een bepaalde plaats van een rotswand geduwd, dat hij te pletter viel, beneden in het ravijn. En als dat stomme beest, die zondebok, dan wegging, dan stonden de mensen hem na te roepen, uit te jouwen. Want dat was de zondebok. Daarin scholden ze, ja, wie zal het geloofd hebben? Maar die het geloofde, die gelooft het. Daar scholden ze eigenlijk zichzelf uit. Dat rotbeest. Dat stinkende beest. Die de hand op de kop heeft gehad, dat wil zeggen op het volle bewustzijn. Daar is het centrum van ons denken en ons leven. Waar al die vuile zonde op overgedragen is. Weg. Weg ermee. Psychologisch zou je ook zeggen, ja, precies te verklaren. Een mens reageert zijn eigen af. En hij is blij als hij een zondebok kan vinden. Want hij schuilt hem overal vooruit. Maar hij heeft er eigenlijk geen erg in, als hij niet gelooft, dat hij het zelf is. Dat zijn reactie eigenlijk voortkomt uit het feit dat hij die stinkende, vuile bok is die beladen is met de ganse onreinheid. Waar ze straks andere kleren vooraan moeten trekken omdat ze hem aangeraakt hebben. Waarvoor ze zich moeten baden omdat alles verzinnen beelden. Mijn vuil, mijn jammer en mijn ellende. Zie nu dat stomme beest in het Oude Testament. Het helpt niet, al kijkt hij omhoog. Het helpt niet, al kijkt hij vooruit of achteruit. Het mes heeft het touw doorgesneden. De verbinding met de levenden. Het leven is radicaal doorbroken. Er wordt niet meer over gepraat. Weg. Hij is uit de angst de ene kant van het offer en het gericht uit het teruggehouden zijn is hij weggenomen. Want hij bedekt met zijn dadelijke gehoorzaamheid, dat wil zeggen zijn doen van de wet. Daarmee bedekt hij wel mijn niet doen van de wet. Met zijn God verheerlijkend leven bedekt hij wel mijn God onterend leven. Maar ik ben er nog. En nu geeft hij in het lijden van de straf. Nu laat hij zich wegdoen uit het land der levenden. Wie zal zijn leeftijd uitspreken? Wat moet je erover praten? Wat zou je erom huilen? Wie zal... Hij is toch weg... Hij is toch uit het gezicht. Hij is toch weg. Er is een afgesneden zaak gedaan op de aarde. Zo doet God op de grote verzoendag, Goede Vrijdag, de schuld. Mijn schuld. Weg. Hij bedekt hem niet alleen met zijn heerlijke gehoorzaamheid en zijn God verheerlijkend leven. Maar in zijn God verheerlijkend bloed altijd stroomt tot Gods eer. Maar hij is degene die door Gods hand wordt weggedrukt in het land, in de woestijn, in de woningen der draken, in de vergetelheid, in de afsnijding van de leven. Dat is de dood. De eeuwige dood. Die bok die zo gewend was voorop te lopen en die dan alleen overblijft, die zal wel klagelijk geblaad hebben. Want die man is weggerend. Die heeft zich verstopt. Die zal nog gelopen hebben, die bok. Maar hij kon niks vinden. Waar moest hij heen? Maar niemand hoorde hem. Denk dan eens hoe Jezus Christus op de grote verzoendag niet alleen met zijn bloed, met zijn gehoorzaamheid en Gods eer mij bedekt, maar dat hij mij wegdraagt in de vergetelheid. Om de overtreding mijns volks. Zo staat de Leviticus ook. Hij zal op die bok leggen alle overtredingen van het volk. Om de overtreding mijns volks is die plaag op hem geweest. Die dodelijke plaag. De dood van de eerstgeborene bij levende lijven. Ja. Want hij heeft levend de dood doorworst. En op dat punt heeft onze dierbare zaligmaker gezegd: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Daarom, omdat de schuld niet alleen bedekt, maar nu ook voor eeuwig wordt weggedaan. In de vergetelheid, in de afsnijdingen, voor de duivelen in de hel, weg. Daarom kan niemand peilen. Ik niet, want ja. Ja, zeg, man, je hoeft het toch niet zelf te doen? Nee, weet ik gelukkig niet. Maar ik heb menigmaal wel gezegd, heren, alsjeblieft, mogen we er iets van proeven. Want ik kan het niet dragen. Maar toch door het geloof de schuld bedekt. Maar nou heeft God ook gezegd, uit mijn ogen. Ik zie het niet meer. Ik wil het niet meer zien. Ik wil jou, mijn kind, die zondebok, wil ik niet meer zien. Je krijgt geen woord meer van. Laat alle duivelen schelden en razen. Ik zal je nu niet meer helpen. Ik laat je over aan je eigen gekozen lot. Deel. En dat heb ik gedaan. Ik heb gekozen voor de hel. Ik heb gekozen voor de godsvervreemding. Voor mijn lamlendige leven van vandaag. En morgen heb ik voor gekozen. En dat is er nog. En morgen. Zolang ik leef. Maar nou heeft God in Christus het weggedaan. Wie zal nou nog over zijn leeftijd praten? Want het is afgelopen. Of dat jij of ik oud ben of jong. Het is afgelopen. Christus. Al hebben wij ermee te maken. Al klagen wij op grote verzoendag. Vanwege de verootmoediging. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en altijd weer misdreven. Op grote verzoendag mag je horen. Hij denkt er niet meer aan. Hij denkt er gewoon niet meer aan. Weg, voor eeuwig weg. Dat is onze behoudenis. Die zware hand Gods. Die stuft hem uit. En duisternis bedekte de aarde in die uren en de donkerheid. Om de overtreding mijns volks. Mijn volk. Die raddraaiers. Die huichelaars. Die schijnheiligen. Die het ene ogenblik zitten te huilen en het andere ogenblik, dan zijn ze weer half gek, verzottenij misschien. Mijn volk. Het volk van mijn keuze. Van mijn eeuwig onveranderlijk welbehagen. Mijn volk. Dat volk dat verloren gaat aan de boosheden. Dat volk van verkeerde beraadslagingen. dat volk dat mij met de lippen nadert, maar hun hart houdt zich verre van mij. Die piepers in het stof, ja, als ze benauwd krijgen en denken, ja, nou geloof ik dat het te mis is. Mijn volk, zegt de Heer. Ja, ga dan maar zingen op het grote plein. Op het grote plein, bij de grote tempel. Dit is de dag, de roem der dagen. Want mijn volk, dat heeft hem alles gekost. De afsnijding uit het land der levenden. En wat er van hem terechtgekomen is? Wie zal zijn leeftijd uitspreken? Daar praat je over. Dit is niet meer te benaderen. Dit is niet meer te zeggen. Wat er terechtgekomen is. Hij is ondergegaan in een gans bittere nood en lijden. En hij is ook weer boven gekomen. Maar nadat hij is nedergedaald in de benedenste delen der aarde. Zie nu, geliefde. Zie nu. Wanneer alles ons beschuldigt. Al is het, zeggen wij, dat ons geweten ons aanklaagt. Dat we tegen al Gods geboden zwaarlijk gezondigd hebben. En nog. Ik zal aan Gods genade niet vertwijfelen. Nog in de zonde blijven liggen. Want de doop is een ontwijfelbaar getuigenis. En een zegel dat er een eeuwig verbond Gods is. Ik ben gedoopt. In de naam, in het bloed. Van hem die bedekt en die weggezonden is. Wat zoeken wij dan nog redenen? Bij onszelf? Er is geen reden. Er is maar één reden. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Want dat was ook genade, al was het tegelijk recht. Dat hij dat bloed van dat kind en de afsnijding van dat kind buiten de legerplaats in de woestijn. Dat was ook genade. Dat hij dat wilde aanvaarden. Tot zijn volkomen genoegdoening. Want hij was het niet gehouden. Hij werd niet genade gestemd door het offer alleen. Maar het is genade dat hij dat offer wilde aanvaarden en dat offer voorstellen tot een verzoening voor onze zonde. Kinderen, mannen, vrouwen, mij ook. Oud, jong, ziek, zondig. Dit is het enige fundament. De weg blijft erbij. Ook als we sterven. Laat het onze laatste gedachte zijn. God heeft een afgesneden zaak op de aarde gedaan. Amen.